Goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Yes, yes. Zijn wij pleegkinderen van God of zijn wij kinderen van God? Ja, we zijn kinderen van God. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, mannen, zeg mij na, ik ben geen pleegzoon. Ik ben een zoon van God.
Ik ben een zoon van God.
Yes. Alle vrouwen, ik ben geen pleegdochter. Ik ben een dochter van God. Tof, hè? Dat we compleet in verbinding staan met God, onze Vader. En dat het gelukt is dankzij het werk van Jezus Christus. Dus we zijn ontzettend dankbaar voor het werk wat Hij heeft gedaan. Maar dat betekent dat we in volledige verbinding staan met Hem. Dankzij de genade die Hij ons heeft gegeven. En dan hoeven we niet daar super bravoerig over te doen. Maar ik ben wel trots op mijn papa. Ik ben trots op mijn vader. En dat ik met hem kan praten. Dat ik met hem kan lachen. En dat ik zijn stem mag verstaan. Dat ik zijn stem mag horen. En soms ook de liefde die hij aan mij geeft mag doorgeven aan anderen. Deze ochtend is niet een typische zondagochtendpreek. Het lijkt me gaaf om een uiteenzetting te geven over profeteren, over profetie. Dat doen we vanuit het woord uiteraard. Maar het lijkt me ook mooi om dat te doen in gesprek met elkaar. Dus soms ook het gesprek aan te gaan. En het lijkt me ook super tof om het gewoon te doen. Om het gewoon te oefenen. Ja? Gaan jullie daarin mee? Yes? Oké, mooi. Nou, voordat ik wat meer de diepte inga, wil ik iets vertellen over een werksituatie die ik heb gehad. Ik ben manager geweest van het Leger des Heils, zoals jullie misschien wel eens een keer van mij gehoord hebben. En het was in een pand wat met 18 jongeren die daar woonden, behoorlijk wat problemen hadden, psychiatrische problemen. Ook problemen om terug te vallen in allerlei criminaliteit, recidieve gedrag met een moeilijk woord. En ik was daar manager en we hadden een team van 7 begeleiders. Maar eerlijk gezegd, dat pand was eigenlijk gewoon heel smoezelig. Als je de kamer zag van de jongeren, ze krasten er nog wel eens op. Maar behalve dat, het was gewoon niet zo goed onderhouden. En het kantoor was ook een beetje suffig. En de omgeving, de tuin eromheen, dat zag er eigenlijk ook niet uit. Maar ja, weet je, misschien dat jij dat ook wel herkent op jouw werkplek, dat je misschien niet helemaal tevreden bent, of misschien op school, of op andere plekken, dat je dan denkt van, ik moet het ermee doen. So be it. Maar om er nou vrolijk van te worden, of dat nou stimuleert, nee. Maar ja, je doet wat je doet. En je weet, soms liggen dingen complex. Je kunt niet zomaar even met een vingerknip iets veranderen. Helemaal niet als je het hebt over de zorg of over andere doelen waar stichtingen mee bij betrokken zijn. Ja, je moet het soms maar, des stichtings, je moet het doen met de dingen die je hebt. En op een gegeven moment zei mijn regiomanager tegen mij, Salvo, we gaan het pand opknappen. Ik zei, dat is mooi. Ja, we gaan budget daarvoor vrijmaken, want dat is gewoon nodig. Ik zei, geweldig. Dat is goed nieuws, toch? En wat ik zo mooi vond, was dat op een gegeven moment, hij had een afspraak met mij gemaakt, wij gaan door het pand lopen. Ik zei, oké, ben benieuwd. Hij kwam binnen. Regiomanagers zijn vaak ook wel wat stevige persoonlijkheden. Die moeten gewoon wel wat aankunnen, natuurlijk. Hè? Die staan soms onder, die hebben best wel wat verantwoordelijkheden. Dus dit was ook wel een beetje een mannetjesputten. En hij kwam zo binnen en hij liep daar zo gewoon rond. Hij zei, Salvo, dit kantoor, wat moet hier anders? Ik zei, bureaus. Jij krijgt nieuwe bureaus. Ik zie hier moet verf, schrijf allemaal op. Ik kwam een notitieblokje. En zo liepen we door het hele gebouw de gang. Dat kan anders. Hij noemde alles met naam. Ik alles opschrijven. De kamers in. Ja, nieuwe bedden inderdaad. Schrijf maar op, nieuwe bedden. Keukenblok, allemaal nieuwe keukenblokken. En zo ging hij eigenlijk door het hele gebouw heen. En wat ik nou zo mooi vond daaraan was, dat deze man met gelegitimeerde macht, zeg maar even in onze term, gelegitimeerd gezag vanuit het managementteam in mijn bestaan op dat moment kwam, in mijn werkplek. En echt gewoon de macht had, het gezag had om dingen te veranderen. Omdat hij van een hogere laag in de organisatie daartoe ook opdracht had gekregen. En dan ineens gaan dingen in beweging. Dus in plaats van dat ik van onderaf ergens draagvlak moet gaan bouwen en misschien brieven moet schrijven en misschien fondsen moet aan... Nee, kwam ineens die mogelijkheid vrij. En ja, ik had echt het gevoel, wat gebeurt hier? Wauw, heerlijk, ik zie het al voor me. Frisse kleuren, een tuin die helemaal aangepakt is, een hek eromheen. Nieuwe bedden voor de jongeren, ja, geweldig. De keuken, ja, goh, ja, het ziet er niet uit inderdaad. En nieuwe tegels, van alles. Nou, dat werd helemaal aangepakt. En dat ging uiteindelijk ook vrij snel in werking binnen een paar maanden. Nou, zo stel ik mij voor... dat als God spreekt vanuit zijn gezag en vanuit zijn bevoegdheden, dat er dan zomaar iets in jou en mijn situatie kan veranderen waar we soms niet eens om gevraagd hebben. Wie ziet dat zitten? Dat God op zo'n manier in ons leven invloed heeft. Dat zou toch tof zijn, hè? Ja, ja. Om het nog iets kleiner te maken in mijn situatie, er zijn een paar mensen waar ik me echt aan optrek. Behalve mensen die ik ook met wie ik samen optrek in de zin van zoals Matthijs, staan we schouder aan schouder. Er zijn er ook een paar mensen die echt wel heel veel ervaring hebben en een hele eind al onderweg zijn met God, ook in leiderschap. En af en toe heb ik gesprekken met deze mannen. En één van die twee, nou, die kent ook wel aardig wat ook wel van mijn verleden. En de ander die kijkt vaak veel meer van in het nu. Piet van Walsum heet hij trouwens. Misschien dat je zijn naam ooit wel eens gehoord hebt. Die kijkt vooral in het nu. Salve, waar sta je nu en waar ga je naartoe? Dus dat is wat meer visionair naar de toekomst gericht. En ik zat met hem afgelopen juni. Gewoon weer eens even een gesprek. En hij zei, Salve, voordat we gaan praten. Ik moet ineens heel sterk aan iets denken. Ik zei, nou, wat dan? Hij zegt, ja, kan het zijn dat jij door jouw vader eigenlijk nooit zo goed gestimuleerd bent? En toen dacht ik van, ja, een grotere open deur kan je niet intrappen. Dat is zo, ik heb het hier ook wel eens verteld. En ik ben er eigenlijk mijn leven lang gewoon mee aan het stoeien en aan het zoeken in het woord van hoe kan ik, nou, die stempel, die negatieve stempel, in het woord, zeg maar, met het woord omdraaien, zodat het, zodat ik er boven kan staan. Dus dat is gewoon een weg die ik al heel lang ga. Dus ik denk, ja, daarom, hè, grote open deur kan je niet intrekken. Ja, dat klopt. Hij zei, nou mag ik daar in ieder geval voor bidden? Nou, is goed. Dus hij bad daarvoor. Altijd fijn om daar gebed voor te krijgen. Helemaal als het door een ingeven van God is. En we lieten het zo. Maar het bijzondere was dat in de dagen daarna er begon iets van mij af te vallen. En ik zei het ook tegen mijn vrienden en tegen mijn vrouw. Ik zei van, ja, wat het is, ik weet niet, maar het lijkt wel, er gebeurt iets, er valt iets van me af. Ik kan nog niet precies zeggen wat het is, maar het gebeurt wel en het voelt prettig. Ik voel meer vrijheid. En toen, anderhalf tot twee weken later, kwam een tante van mij op bezoek in verband met de verjaardag van een van mijn kinderen en we bleven na afloop op de parkeerplaats een tijdje praten. En nou, dat was een lang gesprek van wel meer dan een uur. Op een gegeven moment zei mevrouw, joh, willen jullie toch niet even binnen even een kopje koffie drinken? We hebben nog een taartje staan. Nou, dat hebben we toen ook maar gedaan. Maar goed, wat ze toen zei, dat vond ik echt een bijzonder moment van God. Zij zei iets over het verleden, over hoe de houding van de familieleden toen waren. Mijn vader, mijn moeder, ook van mijn vaders kant de familie. Nou, om daar niet helemaal uitgebreid op in te gaan nu, want dat voert te ver. Maar ze zei iets wel heel erg markants, waardoor voor mij een puzzelstukje in elkaar viel. Of in de puzzel in elkaar viel, waardoor ik dacht van, nou begrijp ik waarom mijn pa, mijn aardse pa, altijd zo negatief naar mij was. Nou snap ik het, ik snapte dat nooit. En ineens begon dat heel, en alsof er een sluier van mij afviel. Daarmee ook automatisch de projectie die ik naar mezelf had. Van, oh, heb ik iets verkeerds gedaan? Nee, ik heb helemaal niks verkeerds gedaan. En toen heb ik het ook tegen mijn broers gezegd. Ik zei, joh, dit was de situatie toen. En zo zijn dingen gelopen zoals ze zijn gelopen. En dit waren de redenen en de argumenten. En waarom een huwelijk tot stand kwam in die tijd. Nou ja, en voor hun was het ook zo vernieuwend om dat te horen, want zij lopen ook al jarenlang te draaien in hun hoofd van hoe zijn, waarom zijn dingen gelopen zoals ze zijn gelopen. Dat heeft geresulteerd in dat er 7 oktober aanstaande gewoon eens als broers bij elkaar gaan zitten en elkaars verhaal gewoon eens helemaal van voor tot achter gaan horen. Simpelweg omdat één man de moed nam om een open deur in te trappen. En iets te zeggen over een ingeving wat hij meende in bescheidenheid van God te hebben ontvangen. En daarop handelen en gebed over uitspraak. En ik ben zo blij dat hij dat gedaan heeft. Want ik voel me daardoor zoveel bevrijd eigenlijk van leugens die in mijn leven ergens nog knaagden. Tof is dat toch? Dat door één boodschap of door één woord van God, ik zou het maar gewoon willen zeggen, een vloek wordt verbroken, hè? In een gezin of in een familie. Nou, daar strekken we ons naar uit, daar hebben we honger voor. Dat proef ik ook bij jullie. Het lijkt me goed voordat we verder gaan. Ik heb dat ook even afgestemd met Matthijs om nog even met elkaar na te denken of bij jezelf te raden te gaan. Wat zou er eventueel bij mij in de weg kunnen staan om over profeteren en over het verstaan van Gods stem. Wat eventueel in de weg kan staan om dat te omarmen, om dat te accepteren. Gisteren is door jullie, heb ik begrepen, een Bijbeltekst gelezen. Die ga ik nu herhalen. Dat is in 1 Petrus 2 vers 1. Die had jij geloof ik uitgesproken. Hè? Ik lees hem gewoon nog een keer voor. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij. Alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. Die zuivere melk, dat is, er wordt ook al gezegd, dat is gewoon puur de liefde, de genade van God. Elke uitspraak van God door een mens ingegeven, die een mens ontvangt en mag doorgeven, is een uitspraak van pure liefde. Niet bijvoorbeeld van iemand een bepaalde kant op dwingen of een bepaalde kant op sturen. Het is, waar de geest is vrijheid. En van daaruit mogen we handelen. Alleen soms zijn er misschien dingen in ons leven geweest waardoor we, als het gaat om het bovennatuurlijke, als het gaat om het onzichtbare, dat we denken van, dat kan, dat je daar misschien een negatieve ervaring mee hebt gehad. En in de voorbereidingen naar deze bijeenkomst moest ik bijvoorbeeld wel denken aan, ik zag een Ouija-bord, weet je wel, waarmee je geest dan zo oproept. Dus ik dacht heel even van, misschien is het goed om bij jezelf te raden te gaan van, heb ik iets in mijn leven meegemaakt qua occultisme? Iets wat waarmee ik aanraking ben geweest wat dat betreft. En zelfs misschien wel met zo'n bord wat ik net zei, dat zou ook nog maar kunnen. Het lijkt me goed om dat eerst op te ruimen. Kan er sowieso, zou je dat misschien kunnen aangeven? Van of je er ooit wel eens met occultisme te maken hebt gehad? Of vind je dat misschien moeilijk?
Mag ik wat zeggen?
Ja?
Ik heb er last van gehad. Dat is eigenlijk meer een getuigenis. Mag dat heel even kort?
Als het kort kan?
Ja, heel kort. Heeft iemand mij voorspeld dat ik een bepaalde leeftijd zou bereiken. Ik zou 56 jaar worden. Nou, en dan zou ik doodgaan, zei die vent. Had ik niet om gevraagd.
Nee.
Ja. Dus, ja. 2 weken geleden hebben we ervoor gebeden, zeg maar Matthijs en ik en nog iemand, zeg maar. En
ja.
We hebben echt gebeden en gebeden en gebeden. En ik moet zeggen, die angst is weg.
Geweldig.
Ja.
Super.
Ik wil wel even zeggen, want dat kan zo'n vreselijk in de weg staan.
Ja.
Het verlamt je totaal.
Ja. Ja.
Dus ja, wat ik even zeg.
Ja, heel goed dat je dat zegt. Ja. En zo zie je maar weer een voorbeeld van, kijk, wij in Nederland en in Noordwest-Europa hebben een heel sterk humanistische wereldvisie. Hè? Dat betekent dat we heel erg uitgaan van de mens En wat een mens kan bedenken, wat een mens kan ervaren, wat een mens kan meten en met proeven ontdekken. Dus we zitten allemaal heel erg op wat je kan meten en wat je kan ontdekken met instrumenten. Dat is werkelijkheid. En alles wat je dus niet kan waarnemen, dat is geen werkelijkheid. Nou, dat is maar een klein stukje van de aarde die je zo denkt. De rest van de aarde zo'n beetje weet echt wel dat er meer is tussen hemel en aarde. Hè? En voor God is het natuurlijke en het bovennatuurlijke, de zichtbare en onzichtbare wereld, is gewoon één geheel. Het is gewoon één geheel. En ik denk dat God ons wakker wil maken voor zijn werkelijkheid, die groter is dan onze werkelijkheid, en ons daarin ook wil betrekken, maar dan wel op een gezonde manier natuurlijk, op een bijbelse manier en niet op een illegale manier. Wat wou je zeggen?
Ja?
Ja.
Het is wel veel breder als alleen.
Ben ik helemaal met je eens. Ja, er zijn soms een horrorfilm dat je misschien eens gezien hebt. En dat kan ergens blijven hangen. Wat dat betreft zijn er meerdere verhalen bekend van soms kleine momenten waar toch ingang blijkbaar is geweest. En ergens de duivel grond heeft gekregen in je denken of in je gevoelsleven. Dat klopt. Net als dat je een weg hebt, gewoon de verkeersregels in Nederland, het is maar beter om je aan die verkeersregels te houden. Als je een rood stoplicht hebt, moet je gewoon stoppen. Zou je een keertje oversteken, hè, met fiets of auto of te voet, dat gaat misschien 9 keer goed, maar een 10e keer, dan gaat het een keer niet goed. Hè? En God heeft in het woord hele duidelijke richtlijnen gegeven, verkeersregels, hoe we in het onzichtbare kunnen opereren en werken. En dat is een veilige manier. Dat is veilig. Je moet altijd uit blijven kijken, altijd opletten, maar het is in ieder geval veilig. En de occulte manier is onveilig, per definitie. Want er is een illegale manier tot toegang tot het onzichtbare. En drugs bijvoorbeeld zijn ook middelen waardoor je geest daarvoor open gaat staan. Dus vandaar. Hoe zullen we daar vormen geven? Ik dacht misschien, wat denk jij? Gewoon eens even voor jezelf in de stilte of misschien tegen elkaar uit te spreken. Wat is jouw advies misschien, Matthijs?
Misschien
even
een paar minuten de tijd nemen dat God kan duidelijk maken. Dat,
ja.
Misschien zijn er bepaalde dingen waarvan je nu niet direct weet van wat het is. Dat je gewoon God kan vragen of hij dat naar voren wil halen.
Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Is dat helder voor jullie?
Nee?
Oké.
Ik snap niks van.
Oké. Ja. Het lijkt me goed om nu even stil te zijn en bij jezelf te raad te gaan samen met God. Van Heer, is er heel misschien iets bij mijzelf wat ik in het verleden heb meegemaakt of wat ergens nog haakt ten aanzien van, zeg maar, illegale manieren van kennisneming van het onzichtbare?
Ja?
Als niet, dan is het niks aan de hand. Ja, je hoeft niet spijkers op laag water te zoeken. Ja? Dus laten we het niet te zwaar maken in dat opzicht. Maar het is wel goed om het aan te raken. Want ik heb het idee dat God jullie als gemeenschap op een hoger plan wil brengen. En dat je mag leren om meer in het onzichtbare te gaan wandelen. Ja? Ja.
Ik denk ook dat het slim is dat ik daar weer eventjes wat openheid in geef. Mijn verleden, totdat ik bij deze gemeente van, daarvoor ging ik wel naar de kerk, maar ik deed er voor de rest niks mee.
Ja.
Maar ik krijg ook constant van, het is heel Ja. Dus ik weet wat je bedoelt en ik hoop ook dat de rest zich er niet voor schaamt, want als iemand wel heel erg zwart is geweest, dan moet ik mezelf wel roepen van dat ben ik.
Ja, ja. Maar ik vind het heel dapper dat je dit zegt, hè. Want wat het mij zegt is dat er zoveel diepe lagen in ons aanwezig zijn. Zoveel diepe kamers in onze ziel. Waar je misschien ook wel soms een beetje voor schaamt of wat je moeilijk vindt. Maar als ik met de bril opkijk van God en zijn genade, dan ziet hij een wonderlijk complex wezen die hij gemaakt heeft met allerlei diepe lagen. Waar hij heel erg in geïnteresseerd is, wat hem intrigeert om jou daarin beter te leren kennen en al zijn met het bloed van Jezus alles lekker schoon te maken. En het kan allemaal niet soms van de een op de andere dag, maar het is zijn diepe wens om jou in alle facetten van je leven te leren kennen, zodat je de ramen kunt opengooien en het licht naar buiten kan laten schijnen. En soms vraagt dat inzicht, hè, inzicht van God, openbaring. En soms is het gewoon bestuderen van het woord. Maar het is belangrijk om hem erin te kennen. Dus ik zou zeggen, laten we nu dan die tijd nemen, een aantal minuten, om even bij jezelf te raden te gaan. Hoe zit dat bij mij? Ja? Oké. Voor zover iemand daar iets over kwijt zou willen, voel je daar niet toe gedrongen. Het is echt niet dat je dat nu per se moet zeggen. Maar is er iemand die heel misschien daar iets van kan getuigen? Van, hey, ja, ik heb inderdaad in het verleden daarin iets negatiefs meegemaakt wat nu wel echt even naar boven komt. Oké.
Ik dacht even één ding te zeggen. Mm-hmm. Eigenlijk ja. Niet iets heel groots wat ik heb meegemaakt, maar ik vond het wel heel bijzonder, want ik heb daar niet heel veel meegemaakt.
Mm-hmm.
Maar zodra ik mijn ogen dicht had, moest ik in één keer meteen denken aan een situatie. En dat vond ik gewoon zo bijzonder dat dat meteen naar boven kwam, want dat is iets waar ik eigenlijk nooit meer en verder echt veel aan heb gedacht of zo.
Mm-hmm.
Moesten we een of ander feest maken, een affiche daarvoor maken. En er was toen in mijn omgeving iemand die haalde Red Devil Party aan of zo. En daar ging ik toen een flyer van maken met zo'n duiveltje. Terwijl, ja, eigenlijk niet eens iets groots, maar ik vond het bizar dat meteen in mijn gedachten kwam. Dus ik heb daar meteen even voor gebeden.
Ja.
Maar ik vond het wel bijzonder.
Ja. Ja,
want
ja.
Ik was eigenlijk best wel een braaf meisje, had inderdaad nog helemaal niet zo goed door dat het dan heel, dat iets schadelijk kan zijn. Of
ja.
Zo,
ja. Ja, ja, nou goed dat je dat vertelt, want het kan inderdaad in iets heel ogenschijnlijk kleins liggen. Maar op zich is het ook wel goed om het te weten. Hè? En ook niet om het in die zin heel erg te zwaar te maken van, oh, nou moeten we daar induiken met elkaar, want dat is niet de bedoeling. Maar het is wel goed om er wakker voor te zijn van, hey, dingen gaan soms juist in het onzichtbare best wel heel sluipende wijs en zijn heel klein soms en daar gaat het meer om. Dus laten we met elkaar één gebed bidden hardop. En dan gaan we door in het woord. Ja? Bid mij maar na. Het volgende gebed. Wij verbreken elke macht van occultisme in deze gemeenschap. In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké. Dan hebben we dat in ieder geval gehad, toch? Yes. Laten we, als je je Bijbel kunt pakken, eens lezen. In 1 Korinthe. Een bekend hoofdstuk over profetie. Hoofdstuk 14 namelijk. 1 Korinthe hoofdstuk 14 en dan vers 3. 1 Korinthe hoofdstuk 14 vers 3. Daar heeft Paulus het in dit hoofdstuk over klanktaal, spreken in tongen en ook over profeteren. En dan zegt hij in vers 3. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Het is opbouwend, troostend en bemoedigend. Soms hebben we wel eens met profeteren gedachten van die, laten we zeggen, oud-testamentische profeten die met oordeel komen, vuur uit de hemel. Groepen mensen zoals bij Mozes die door de grond worden opgezwolgd. Hè. Dat maakt best wel indruk. Kijkend naar, ik zou niet te veel willen kijken naar die periode Oud Testament, dat maakt het iets te complex voor vandaag. Maar wat ik wel kan zeggen is dat Jezus de weg bereid heeft door zijn genade om het evangelie vrij baan te geven in de hele wereld, zodat zijn goedheid bekend gaat worden. We kennen God als een God die in en in liefdevol is. Dus hij is vol, in hem is geen spoortje van duisternis. En hij wil alleen maar het goede voor jou en mij. Dus al Gods woorden die hij spreekt, zijn opbouwende woorden. Al Gods woorden die hij spreekt, zijn troostend en bemoedigend. Hoe dan ook. Soms zijn er wel eens corrigerende woorden of vermanende woorden. Maar ook die zijn bedoeld tot opbouw. En ook die zijn bedoeld om jou op een hoger plan te brengen, samen met hem. Het bijzondere aan profetie ten opzichte van onderwijs geven is dat er los van de directe tekst waar vanuit onderwezen wordt, er een openbaring of een bijna spontaan ingeving komt, zoals wat jij net even vertelde. Ineens denk je aan iets, daar ben ik helemaal niet mee bezig. En ineens, dan komt dat boven. Wat je zou kunnen ervaren als het spreken van God. En het bijzondere is dat niet direct vanuit de tekst op dat moment komt. Kan wel, hè, als je een Bijbeltekst hebt en God spreekt er heel krachtig doorheen en je weet van dit is een hier en nu tekst, dan kan het zo wezen, maar dat is niet altijd zo. En het is dus belangrijk om 1, dat wat je aan ingeving krijgt, om dat ergens wel te plaatsen en te positioneren in het woord, zodat het wel binnen de kaders blijft van de Bijbel. Want als het er buiten gaat vallen, dan klopt het natuurlijk niet. Ik heb laatst iemand gehoord en die zei van, een christen, die zei van, ik heb gelezen en gehoord dat wij ook door hosts, weet ik veel wat hosts zijn, komt ineens met het woord host, die ons via wolken waken over ons. Een christenvrouw. En ik denk van, ik wil best openstaan voor heel veel nieuwe dingen die God wil geven, die ik nog nooit eerder heb gehoord. Maar het moet wel in de Bijbel terug te vinden zijn. Dit kon ik niet terugvinden. Dus dat heb ik gewoon meteen maar even opzij gezet. Maar zo subtiel kan het gaan. Dus belangrijk is om het wel weer te laten herleiden naar de Bijbel. En wat nou zo ingewikkeld is aan profetie, is dat het soms niet altijd te onderscheiden is tussen wat aan de ene kant jij zelf als bemoediging wil geven aan de ander, gewoon puur vanuit je mens zijn, en dat wat nou echt vanuit God komt. Geef een voorbeeld. Soms hebben mensen een preek gehoord of ze hebben een lied gehoord in de samenkomst. En dan raakt je dat. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, dus een lied of... En je denkt, wauw, wat een openbaring. Wie kan er één voorbeeld geven? Van iets laatst nog waarvan je zegt van, nou, dit was echt bijzonder en dat zou eigenlijk iedereen moeten horen. Eentje. Hier zijn allemaal ja. Ja? Cool. Mooi.
En met name die laatste zin, you raise me up to more than I can be. Dat raakte mij inderdaad heel erg. Omdat ik denk, ja, soms denk ik, nou, ik kom nooit verder, het lukt niet.
Ja.
En door dat lied, nou ja, dat was echt, ik denk, jeetje, nee, laat God dat even heel duidelijk zien. Maar inderdaad, dat had ik ook, nou ja, een beetje hetzelfde gevoel. Ik denk, oh, maar dat is niet alleen voor mij.
Ja.
Dat is wat God met iedereen doet.
Ja, ja. Mooi is dat eigenlijk, hè, dat je dat in jezelf zo ervaart van, hey, dat wil ik niet alleen voor mezelf bewaren, maar dat wil ik eigenlijk aan iedereen vertellen. Dat is een stukje goud wat je dan hebt ontdekt en dat wil je in iedereen delen. Nou, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. De vraag is heel even, is dat nou, ik kom zo bij je, de vraag is dan heel even, is dat een profetie? Is dat een ingeving die God ook echt geeft ter opbouw van de gemeente? Daar zit een dunne scheidslijn. Ja, zit hier ook een vermaning in of knipoog? Nee, ja, oké. Okay. Had gekund. Nee, maar het is duidelijk wat jij zegt. Ja, en met hele charismatische termen zou je dat haast een soort zalving kunnen noemen. Hè? Zodat God als het ware... Hè? Salvo-zalvingen. Dus een soort van hey, er gaat iets vloeiends lopen. Hè? Wat je eigenlijk menselijke wijs... Wat zeg je?
Het was afwisselend, want het was ook wel zo. Maar
ja, mooi is dat, mooi is dat. Ja. Nou ja, inderdaad. Hè, dus eigenlijk wandel je dan met elkaar in een soort rivier, in een stroom van God, om het maar even zo te zeggen. Waarin het alles op zijn plek lijkt te vallen, zonder dat je dat kunt bedenken van tevoren. Nou, dat is heel mooi, of inderdaad ontmoetingen die je hebt met elkaar. Maar belangrijk is dus even van, hey, wanneer noem ik nou iets echt een ingeving van God? Of wanneer is het iets wat gewoon mij raakt? En wat te mooi is om een ander te vertellen. Dus ik zal zo bij je komen. Dus wat bijvoorbeeld jij zo ervaart, kan iets inliggen van God. Een verzoek van God, van God vertel het aan de ander. Kan. Maar het hoeft niet. Ja? Ja.
En toen liep daar een jongen die wou een bruggetje over, maar eigenlijk wilde ik die kant op om een rondje rond het meertje te maken en verder te bidden. En toen zei ik, nou, ik ga de andere kant wel langs.
Kunnen jullie hem goed verstaan trouwens?
Ja.
Ja?
En toen kreeg ik, toen had ik het gevoel dat God tegen mij zei, je moet zeggen dat ik van hem hou. Maar dat moet je meerdere keren zeggen. Hmm. Ik dacht, nou, dat is raar. En ik had echt het gevoel dat ik moest echt meerdere is Ja. Dat vond ik wel een bemoediging. Van, ja,
zeker. Van, ja, ja, prachtig. Ja, prachtig. Nou, ik denk dat dit wel echt een heel mooi en eigenlijk klassiek voorbeeld is van het spreken van God echt direct naar jou om een activiteit uit te voeren. In dit geval iets te zeggen tegen een ander. Ja. Ja?
Ik was aan het bidden voor Danielle. En toen zei ik, kreeg ik in mijn hoofd, de Heer zal voorzien.
Wauw. Wauw.
En toen sprak de Heer weer tegen mij, want toen moest ik me ook een bedrag naar hun sturen. Ik kan natuurlijk mijn hart niet sluiten als ik een broeder in nood, broeder en zuster in nood. Ja.
Wauw. Ja. Ja. Ja, nou dat is ook een heel mooi voorbeeld van hoe dat kan werken. Ja. Belangrijk is dus dat als je samen bent, in een groepje of in een grotere groep, of op de zondagochtend, en iemand ervaart iets heel sterk van God en je hebt zoiets van God, dat zou ik eigenlijk wel willen delen aan iedereen om dat voor te leggen aan het leiderschap van de gemeente en dat er even wordt gekeken van nou, hoe gaan we dit duiden? Gaan we dit duiden als echt een profetie van God? We hebben het idee dat God nu spreekt of is het een intens verlangen om iets wat God je gegeven heeft gewoon te delen met elkaar. Hè? Dat is belangrijk om dat onderscheid te maken. Sommige mensen hebben ook wel zoiets van, goh, iemand die... Yes. Oké, okay. Nou, ik ben nog wel even bezig hoor. En we moeten inderdaad even de tijd in de gaten houden, want het is tegen 11:30.
Ik zing zelf in een gospelkoor.
Ja. Wauw.
Ja.
Ja.
Ja, het is heel gek.
Maar dat is een krachtige wijze waarop de Heilige Geest jou bemoedigt, jou opbouwt via zo'n lied. Ja, dat kan heel mooi uitwerken. Sommigen denken ook wel eens van, goh, personen die wat intuïtiever zijn dan de ander, zijn dus ook gevoeliger voor het verstaan van Gods stem. Niet. Dat is niet zo. Inderdaad, de een is wat intuïtiever dan de ander. Nou, daar heb je ene keer geluk mee en de andere keer minder geluk, omdat je meent iets te ervaren of iets te proeven bij de ander of in een situatie wat gewoon, waar je gewoon na zat. Maar het is wel een hele krachtige en mooie eigenschap om intuïtief te zijn. Maar het heeft niet iets te maken met ingeving van God. God spreekt gewoon of hij spreekt niet. En iedereen van ons heeft een geest ontvangen van God. We zijn een geest en we hebben een ziel. En God kan, of je nou intuïtief bent of niet, direct tot jou spreken. Ja, dus dat onderscheid is ook goed om even te maken. Handig en mooi als je intuïtief bent, maar dat staat los van het spreken van God. Dus in die zin ook altijd goed om na te gaan, is dit nou mijn intuïtie of is dit spreken van God? Eens even kijken hoor. Ik heb zelf meegemaakt, een heel groot voorbeeld, maar ook een heel klein voorbeeld. Geef ik dan even dat ik hoorde echt, volgens mij heb ik het ook wel eens een keer aan jullie gedeeld, van het woord botkanker in mijn hoofd. En dat was een jaar geleden. En dat kwam meerdere keren terug, 4 keer in totaal. En heel sterk. Onmiddellijk denken van, heeft het met mij te maken? Heeft het misschien met mijn gezin te maken? Maar ik dacht, nee, dat is het niet. Er is iemand buiten ons gezin. Die wil ik tegenkomen. En dat bleek na een aantal, een maand ongeveer, dat mijn schoonmoeder het ziekenhuis in moest had. Nieren die niet meer functioneren, 19% nog maar of zo. Ze zag er helemaal geel uit, 84 jaar. We maakten ons grote zorgen als familie. En toen bleek uit de bloedtesten dat het beenmergkanker was. En beenmergkanker behoort tot de primaire botkankers. Daar kwam ik achter toen ik het op internet zocht. En iedereen had zoiets van, oh, wat nu? En de doktoren zeiden, dit is niet meer mogelijk om te herstellen. We kunnen geen beenmergtransplantatie meer doen, want u bent ervoor te oud. We kunnen nog wel behandeling inzetten en dan kunnen we uw leven 1,5 tot 2 jaar verlengen. En mijn schoonmoeder die twijfelde of ze dat wel wilde, want ze had zoiets van, ik heb een mooi leven gehad, ik geloof, enzovoorts. Maar iedereen probeerde toch nog haar te bewegen om in ieder geval te kijken of die behandeling kon. En ik dacht in die hele emotionele achtbaan, dacht ik van, volgens mij heeft God een ander plan. En ik had ergens een soort geloof, wat ik niet mezelf had toegeëigend, maar wat mij is toegevallen. Geloof dat er iets anders kon gaan gebeuren. En toen mocht ik via, want dan moest ik ook een sociaal paadje lopen van Monique naar haar vader. Hè, mijn vrouw Monique naar haar vader en dan zo naar mijn schoonmoeder. Want dat was allemaal erg gevoelig. Van, staat iedereen erachter? En dat lukte. En ik mocht voor mijn schoonmoeder bidden. Ook weer op een bepaalde manier waarvan ik dacht, kort en krachtig, zo ga ik het doen. En zo heb ik het uitgesproken. En een aantal weken later bleek uit een beenmergpunctie dat er niets meer te vinden was van de beenmergen. Dus ze zaten gewoon daar in spanning van, nou, wat is de uitslag? En ze keek naar het scherm en de dokter zei, ja, we kunnen niks meer vinden. Het is er niet. En we weten niet hoe dat komt, maar het is er niet. En we moeten u bij deze ontslaan uit het ziekenhuis. U gaat over weer terug naar uw huisarts. Nou, tof toch? Ja, en ik ben getuige ervan. Het geloof is mij toegevallen, zeg maar. En ook dat woord van kennis zocht ik totaal niet op. Dus daarmee wil ik ook benadrukken dat God is hierin niet te dwingen. Daar is hij te groot voor. Als je het probeert, dan lacht hij. Ja? Zo van, wat wil je nou? Ik doe het op mijn moment en op mijn tijd. En het zal je toekomen. Ook mijn dochter die was gewoon in huis aan het zoeken naar, ik meen haar telefoon of iets of een schrift wat ze belangrijk vindt. Ik weet even niet meer precies wat. Maar ze baalde er vreselijk van dat ze het niet kon vinden. En wij maar meehelpen zoeken. En ineens hoorde ik in mijn gedachten, het ligt achter de bed. Ik denk, nou ja. Maar ik denk, dat ja, dit heb ik niet van mezelf. Dus ik denk, ik loop gewoon naar boven, kijk achter de bed en daar ligt het. Grappig, hè? Zoiets kleins eigenlijk, maar toch een knipoog van God, van ik ben er. En ook in de kleine dingen wil ik voor je zorgen. Dit is allemaal binnen christenen waarin dat gebeurt, maar ook naar niet-christenen toe kunnen hele mooie dingen gebeuren. Een vader van een van de vriendinnetjes van mijn dochter, ik droomde van hem en ik droomde dat hij een angst had, een diepe angst. En dat de kern was van het probleem, diepe bezorgdheid en angst. Op een gegeven moment stond ik op het schoolplein bij hem. En het is ook een man die wel gelooft in zeg maar de onzichtbare dingen. Hij doet ook aan reiki en dat soort zaken. Maar ook een hele nuchtere man. Een hele directe man. Echt zo'n typische Nederlander. Maar ik zei het wel tegen hem. Ik zei, joh, hij is ook maatschappelijk werker. Dus hij heeft ook nogal verstand van hulpverlening en dat soort zaken. Leraar is die. Ik zei, god man, ik heb van je gedroomd. Hij zei, oh ja. Ik zei, ja. Ik wist wel dat hij in een moeilijke periode zat trouwens. Dat wist ik dan weer wel. Maar ik zei, ik droomde dat angst eigenlijk de kern is van waar je nu mee worstelt. Hij zei, ja joh, maar dat is zo joh. Dat is zo. Dat klopt helemaal. Weet je wel? En daarna sloot hij zich meteen weer af, want hij wilde er niet over praten. Dat is dan, ja, nou ja, was ook misschien niet de setting ervoor. Om even aan te geven dat op verschillende manieren God natuurlijk tot je kan spreken. Voordat we gaan oefenen, nog één aspect wil ik benadrukken. Dat is namelijk, wat is nou een profetie En wat is nou een woord van kennis? Of wat is nou onderscheiden van geesten? Hoe spreekt de Bijbel daarover? Want er worden natuurlijk verschillende, hè, dromen, noem alles maar op. Er worden verschillende gaven van de geest hierin genoemd, waarin God kan spreken. Nou, het zal duidelijk zijn, de Bijbel is niet heel erg duidelijk over wat nou precies een profetie is. Hij is, ja, is niet de, Paulus en zo, die schrijven er wel over als van, nou, dat is bekend, dat is, hè, dat is, zo werkt dat. Maar een duidelijke omschrijving of hoe dat nou werkt, dat wordt niet beschreven. Dus bijvoorbeeld een woord van kennis over een situatie. Is dat nou een profetie of is dat nou geen profetie? De vraag is ook, is dat nou zo belangrijk? Is het nou echt belangrijk om daar zo'n diep onderscheid in te maken? Is het niet veel belangrijker om gewoon God te leren kennen en zijn spreken te leren kennen? En op welke manier er nou tot je komt, of het nou een boom is waar ineens een helder inzicht door ontstaat met wat je doet denken aan een situatie, of een droom, of een woord van kennis over een situatie, of laten we zeggen een woord of een zin wat echt iets zegt over de toekomst van iemand, of een vermanend woord. Maar maak het uit. Het is God die spreekt. En hij wil heel graag een ander zegenen, een ander opbouwen en een ander bemoedigen. Nou, dan zijn er een aantal punten waarvan ik denk van het is goed om daar rekening mee te houden, gewoon in de praktische uitvoering van profeteren. En die heb ik heb er een stuk of 9, dus ik ga ze allemaal kort door en dan gaan we oefenen, oké? 1, je kunt dus niets doen om God te dwingen. Belangrijk. Ook niet als je intuïtie hebt, wat heel hoog is. Oh, ik ben er bijna, ik zie al een T. En ja, Heere God, wilt u mij verder helpen? Nee, lukt niet. Bid voor deze gaven. Ja, Paulus die zegt ook van, ik heb liever dat je profeteert dan dat je spreekt in tongen. Want dat is tot opbouw van de gemeente, profeteren. En tongen is meer tot opbouw van jezelf. Tenzij je een sprekertong hebt wat vertaald gaat worden. Ja, dan is het wel weer natuurlijk voor de hele gemeente of voor de persoon in kwestie. Maar bid voor die gaven, om die te ontvangen. Gewoon bidden. Zoek naar betrouwbare mensen die meer ervaring in het spreken, in het profeteren hebben dan jij. Zoek daar gewoon naar. En leer van deze mensen. Laat ook de woorden in de Bijbel, of die nou over profetie gaan of over andere thema's, maar laat die op je inwerken. Woorden uit de Bijbel zijn gewoon ook directe woorden van God. Dus als je die op je laat inwerken, dan kan dat logos, dat woord logos, kan ook rema worden. Maar dat kan alleen als de geest daar iets aan toevoegt. Dus laat woorden over profetie uit de Bijbel of andere delen uit de Bijbel gewoon op je inwerken. Oefen in het ontvangen van profetieën en van woorden van God. Oefen daarin gewoon zelf. Sta er open voor en neem bijvoorbeeld een boekje. Een boekje, schrijf dat allemaal op, elke keer. Ook al is het nog zo maf. Ik heb inmiddels een tweede boekje, een schriftje. En ik schrijf alles wat ik ervaar, schrijf ik gewoon in op. Soms zijn het woorden, soms zijn het plaatjes, soms is het een droom. Soms is het wat iemand anders tegen me zegt. De ene keer gaat over iemand anders, de andere keer gaat over mezelf. Soms weet ik het gewoon niet. En nou ja, 50%, ja, als ik nu terugkijk, denk ik van, ja, ik heb er nog niet zo heel veel iets in meegemaakt of zo. Maar soms een jaar later weer wel. Dan denk ik van, hey, dat heeft iets te maken met wat ik toen had opgeschreven. Maar het helpt je om er wel mee bezig te zijn, om er bewuster mee bezig te zijn. Dus schrijf het op. Ook al vind je het nog zo raar. Geef niet. Deel het met anderen die je vertrouwt. Als je denkt van, hey, dit is wel ook voor iemand anders bedoeld. Dus dat is een mooi stapje. Hey, dit is een woord van kennis of een woord wat ik graag zou willen delen aan de gemeente. Leg dat eens voor aan iemand die jou vertrouwt. Zodat je het, zodat je daar ook aan kan schuren. Deel geen negatieve of kritische woorden. Begin daar sowieso even niet mee. Negatief, sowieso is God nooit negatief. Hij is altijd opbouwend. Maar het kan zijn dat het soms een vermaning is of een waarschuwing. Nou, doe dat dan op een uiterst voorzichtige manier als je daarmee wil oefenen. Maar ik zou zeggen, ja, probeer eerst maar eens gewoon te ontdekken wat God aan hele waardevolle, positieve dingen nu wil zeggen. En dan groei je daar vanzelf in. Denk niet dat elke losse gedachte van God komt. Dat heb je toch wel eens, hè? Zo'n pad. Ineens dan ben je aan het fietsen, ineens denk je aan iets. Nou, het hoeft niet per se van God te zijn. Kan wel, maar hoeft niet. Moet je ook realiseren.
Andersom denken, om het te realiseren, juist door te geloven dat heel veel gedachten van God zijn, is andersom. Dat je dat heel vaak door gedachten heen het de gedachte van God is, zeg maar. Daarmee bedoel ik te zeggen, eerst dacht ik, ja, hoe moet ik Gods stem verstaan? En dacht ik echt, nou, dan moet ik echt heel duidelijk iets zien.
Ja,
en,
ja. Ja, ja, ja. Dat is andersom, precies. Zo van, hé, laat ik niet onderschatten de kleine gedachten die ineens opspringen, die kunnen zomaar van God zijn. Dat is wat je wil zeggen. Ja, dat is helemaal juist. Ja, ja. Dus laten we zeggen, die kleine of losse gedachten, weeg ze gewoon. Ja, dat is eigenlijk mijn punt. Ja, die heb je ook, ja. Mooi woord ervoor, stoorgedachten. Ja, zo van, ja, komt er iets, ja, ja, ja. En er hoeft geen lichamelijke of emotionele reactie bij jou te zijn op het moment van het ontvangen. Of op het moment van doorgeven, of als de reactie van die ander hoeft ook niet ineens dat die andere, wam, omvalt en begint te schudden. Van, nee, nee, dat hoeft allemaal niet. Hè. Het gaat, dus haal dat, room dat er als het ware vanaf, bij jezelf.
Kan wel.
Absoluut, absoluut. Ja, 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 absoluut. Ik heb het wel eens vaker gezegd volgens mij, maar als het gaat om iemand die profetisch is en die wil iets doorgeven, dan gaat het niet zozeer om een profetie die klopt, maar om een hart dat klopt. Hè, daar gaat het om. Profeten in het Oude Testament ook, die soms de meest moeilijke, ingewikkelde woorden doorgaven, die hadden dat zelf eerst heel erg diep doorleefd en waren vereenzelvigd met het lijden van het volk, hadden zich vereenzelvigd met de moeite en ook het verdriet van God. En zo erg dat het hun echt belastte. En dan pas konden ze Gods oordeel of Gods corrigering doorgeven. En dat is ook weer het hart van God. En verder, als we nu gaan oefenen, dan wil ik ook nog even aanreiken dat stappen nemen in geloof is eigenlijk ook altijd een stap met risico. En als wij denken aan risico, dan vinden we dat niet zo fijn, vaak. Maar als jij een ondernemer wil zijn in Gods Koninkrijk, dan heb je ook een stukje ondernemersrisico, of niet? Dat hoort er gewoon bij. En ondernemen is leuk. Ondernemen is spannend. En in die zin is lopen over water, wat Petrus deed, was een risico. Of het uitstappen en een keer onderuit gaan en het helemaal mis hebben. Ja, dat is een risico. Maar niks doen is ook een risico. Want dan blijf je stilstaan en dan bouw je helemaal niks op. Als we met elkaar de veiligheid hebben en elkaar durven stimuleren om ook risico's te nemen, in dat opzicht, dan ja, als het maar niet te direct zeggen van, hey, zo spreekt de Heer. Ja, dan kun je er ook helemaal niet meer onderuit. Met drie E's, ja. Drie hoofdletter E's, ja, ja. Er was een man in Harderwijk, waar ik toen ook nog in de gemeente heb gezeten, toen ik wat jonger was. En die ging altijd naar voren. Er was een samenkomst en hij ging naar voren. En de manier waarop hij profiteerde, dat was niet zo heel erg fijn. En de leiders kregen er echt kromme tenen van. En die hadden zoiets van, we moeten hem hierin corrigeren. Was een gemeente van zo'n 200 man. En ze hebben met hem gesproken. En hij had zoiets van, nou ja, hij vond het niet leuk. Maar ja, goed, dat is dus wat de leiders zeiden. We willen liever niet meer dat je zomaar naar voren gaat. En de volgende dienst was er weer zo'n moment om te gaan profiteren. En wat deed deze man? Die ging weer naar voren. Die ging weer naar voren. En de leiders, die keken elkaar aan. Zo van, wat gebeurt hier, weet je wel? Oh ja, wat moeten we doen? Moeten we nou ingrijpen? Moeten we hem tackelen? Weet je wel? Nee, wat moeten we doen? Oké, dus we stonden klaar van als hij iets geks gaat zeggen, ja, dan moeten we daar toch iets als herders naar de gemeente toe in verbeteren. En hij sprak, hij had zo een... Zo stond hij, ding, hij sprak. Zo spreekt de Heer, zei hij. Ik kom nooit weer. En toen ging hij weg. En toen vertrok hij. Ja, ja, maloten heb je er ook tussen zitten. Maar goed. We gaan oefenen. We hebben nog een kwartier. Toch? Tot 12 uur, hè? Of iets langer. Nou ja, ik had in ieder geval sowieso tot 12 uur gerekend.